Daniël 9, het laatste stukje vanaf vers 24. Ik lees maar 4 verzen voor. Het zijn wel hele lange verzen. En ik wil proberen om daar enige duidelijkheid in te verschaffen. En ik hoop ook echt dat de Heer mij daarin zou willen helpen. Ik heb er ook om gebeden en we hebben dat ook samen gedaan. Daniël 9, vers 24 tot en met 27. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Weet dan en versta, vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken. En 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht. Maar in de druk der tijden. En na de 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Maar zijn einde zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wel tot aan de voleinding toe. En waartoe vastbesloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Het is onnodig om te zeggen dat we nu met een heel klein, met een heel moeilijk stukje zitten. Iedereen die het leest zal zeggen, dit is moeilijk. Dit is inderdaad niet zo gemakkelijk. Nu zijn in het algemeen Gods gedachten niet zo gemakkelijk. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Zijn weg is ook hoger dan onze weg, zegt de Bijbel. En het hoeft ons dus niet te verbazen als er dingen zijn die wij moeilijk vinden. Maar wij zijn een beetje gemakzuchtig geworden. Wij leven in de tijd van een balloon, uitspraakje van iemand. Er staat in 3 woordjes eigenlijk een heel verhaal. Het zijn natuurlijk hele simpele verhalen. Maar goed, men probeert op deze wijze dan toch iets te zeggen. En eigenlijk willen we dat ook wel met de Bijbel. Iemand zegt iets, we tekenen Johannes uit en die heeft een heel klein uitspraakje. We tekenen daar een soort ballon omheen. En dan moet hij eigenlijk in 5 woorden zeggen waar hij vroeger een heel boek voor nodig had. Nou, zo is het niet. Gods woord is niet een soort stripverhaal. Met helden die zomaar wat zeggen. Bovendien zijn die verhalen vaak heel simpel. En Gods woord is niet simpel. Is omdat het hogere gedachten zijn dan die van ons, gewoon moeilijk. Nou, dat schrikt best af. En als je dan voor het eerst komt en je komt in zo'n gezelschap en iemand heeft je meegenomen en dat is daar best fijn, en je krijgt vanaf het prilste moment op je bordje te liggen dat het heel moeilijk is. Nou, is het daarom dat die schoolbankjes hier zijn blijven staan? Nou, de gevorderden zitten achterin, dat is altijd zo, hè? En degene die dan moeten leren, die zitten vooraan. Ik moest ook altijd vooraan zitten vroeger, omdat ik niet goed oplette of zo. Dus u weet waarom ze hier vooraan zitten. Maar u weet het al, daarachter. Moeilijk. Ik moet het even kwijt om aan de ene kant een stukje ontspanning te krijgen. Want ik wil zo graag dat u uw hart opent voor wat de Heer zou willen zeggen. En dat is niet zo weinig vanavond. Dat is best veel, ook al zijn het maar 4 versjes. Het is heel compact. Bedoeld voor mensen die de Heer Jezus Christus kennen. Oude recept, maar ik wil het opnieuw zeggen. Als je de Heer Jezus kent, als je heilt, als je verlosser, gebeurt er iets met je. Je hebt vrede met God. Je hebt een schitterende toekomst voor je. Je hebt blijdschap in je hart. Maar de Heilige Geest is gekomen. En de Heilige Geest gaat werken in jou. En die Heilige Geest in jou, dat is het meest moeilijke van alles. Want hoe kun je dat peilen? Hoe kun je dat weten? Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? Allemaal vragen. Maar de Heilige Geest in ons gaat iets doen. Want de Bijbel zegt zelf dat de Heilige Geest in ons gaat wonen om ons de dingen van de Heer Jezus duidelijk te maken. Ik zal het nog anders zeggen. Je hebt de Heilige Geest nodig om de Bijbel te snappen. Dat is vanavond ook zo. Maar dat is ook gisteren al zo geweest. Altijd. De Heilige Geest gaat werken in jou of aan jou of in mij of aan mij. Nu, ik hoop dat je de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlost. Dat is niet automatisch hetzelfde als gewoon lid zijn van een club, van een kerk, van een gezelschap. Kan wel, maar het is niet hetzelfde per saldo. Ik hoop echt dat je heel bewust gekozen hebt voor de Heer Jezus. En dat je echt kunt zeggen, de Heer Jezus, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is degene die voor mij aan het kruis van Golgotha betaalde. Heeft het voor mij opgelost. Het probleem is weg. Ik ben een kind van God. Gelovigen. Gelovigen krijgen van God die Bijbel. En die Bijbel is bedoeld om nog meer van de Heer Jezus te zien. En om de plannen van God te ontdekken. En het plan van God heeft als centrum de verhoging van de Heer Jezus. Dat is het centrum van alle plannen van God. En als er welke profeet ook in de Bijbel te vinden is, dan gaat het bij die profeet, maar ook bij alle anderen, om de verhoging van de Heer Jezus. Dat is misschien op het eerste gezicht moeilijk, want hoe vind je dat dan en hoe ontdek je dat dan? Maar het is duidelijk dat alle profetie te maken heeft met de verhoging van de Heer Jezus. Dat is vanavond ook zo, hoe moeilijk het ook is. Daar wijken we niet van af. De moeilijkheid zit hem in een stukje techniek. Een techniek die we hier tegenkomen, die misschien op het eerste gezicht vrijwel onbegrijpelijk is. De andere kant van de medaille is dat dit laatste stukje van het boek Daniël, van hoofdstuk 9 van het boek Daniël, de sleutel is tot het verstaan van alle profetie. Nou, als je dan toch een sleutel aanreikt, geef dan een makkelijke. Een soort loper die overal op past. Maar dat is niet zo. De laatste keer, 2 weken terug, toen we over Daniël spraken, hebben we gezien dat Daniël in gebed ging en ging claimen dat wat Jeremia ooit geschreven had, dat in vervulling mocht gaan. Hij legde zijn hand op die brief die Jeremia had geschreven. Dat heb ik de vorige keer gezegd. Daar kun je nog bij de familie Verschoor een band van bestellen of een cd'tje. En dan komt, als Daniël bidt en beleidt en erkent, dan komt ten tijde van het avondoffer Gabriël, die engel, aartsengel. En dan gaat Gabriël Daniël iets vertellen. En het stukje van vanavond is dus onderdeel van wat Gabriël aan Daniël vertelt. Gabriël, door God gestuurd, op het moment van het avondoffer zegt hij: Daniël, ik wil je iets vertellen. En dat gaat over uw volk, Daniël. Zo begint hoofdstuk 9, vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Het is absoluut helder voor iedereen die leest dat het nu niet gaat over Amsterdam of over Nederland of over weet ik veel wat. Maar dat het dus gaat over het volk Israël. Uw volk en uw heilige stad. Daarover heeft Daniël namelijk gesproken in zijn gebed. Hij heeft het over niet over Amsterdam gehad of over Veenendaal. Hij heeft het over Jeruzalem gehad en over het volk Israël. Dus het is heel duidelijk dat hij, Daniël, het had over Jeruzalem en over het volk daar. En als Gabriël daarop doorgaat, dan is het ook uw volk, uw heilige stad. Helder, Jeruzalem, het volk van de Joden, Israël. Daar gaat het over. En nu kun je zeggen, maar wij wonen in Nederland. Wij moeten eigenlijk weten wat er in 1600 is gebeurd. Dat is een jaartal, die kon ik heel goed onthouden vroeger. Slag bij Nieuwpoort, 1600, een makkelijk getal. En wij moeten dan weten wat er nog verder is gebeurd. We moeten weten wat er toen en toen en daar gebeurde. Met andere woorden, wij gaan onze geschiedenis eigenlijk veel belangrijker vinden dan het geschiedenis van het volk van God. Nu, u hoeft ook niet de geschiedenis van Israël te kennen omdat u Israël-fan bent of zo. Of omdat u Israëlkunde studeert, alsof het een vak was. Maar in het plan van God en in de geschiedenis van Israël zit onlosmakelijk verweven het plan van God met de Heer Jezus. Daar zit het hem. En het hoeft je niet te verbazen dat de duivel, de tegenstander, die nooit wil dat de Heer Jezus zichtbaar wordt, die nooit wil dat de Heer Jezus glorie krijgt, dat hij dus probeert om Israël de nek om te draaien, Jeruzalem te dumpen in de Middellandse Zee, of een stad te maken zoals Amman en zoals Damascus en zoals, nou ja, welke andere stad dan ook. Dat hoeft je niet te verbazen. Want achter alle haat richting Israël zit een veel dieper motief, laat ik het maar zo zeggen. En dat is dat de Satan niet wil dat er ooit in die stad, in of in het midden van dat volk, iemand koning zal zijn. Toen er één keer een beetje sprake van was, waar is geboren de koning der Joden, vroegen de wijzen uit het oosten, in Jeruzalem. Reactie? Kindermoord in Bethlehem. Altijd gaat het de tegenstander om te verhinderen dat de Heer Jezus Heer, koning zal zijn. Altijd is zijn plan erop gericht om de glorie van de Heer Jezus in te dammen. Nog liever uit te bannen. Profetie is daarom zo belangrijk, omdat dit al voorzegd is. En we leven vandaag in de tijd van gemakzucht, van tolerantie, moet kunnen, alles moet kunnen. Zo praten we ook, alles kan. Maar ondertussen gaat het mooie van de profetie weg. Is het zicht op Israël helemaal verdwenen en hebben we nauwelijks nog houvast. En dat komt omdat we de schrift niet kennen. Omdat we Daniël 9, het tweede stukje, niet hebben bestudeerd. Ik wil het gewoon een beetje onderstrepen, beklemtonen en zeggen dat dit niet zomaar een verhaal is, maar dat dat een verhaal is voor gelovigen. Ik hoop dat jij erbij hoort. En voor gelovigen is echt de verhoging van de Heer Jezus ongelooflijk belangrijk. Nu zijn er, Gabriel spreekt, over dat volk van God 70 weken bepaald. Dat staat in onze vertaling. Nu is dat niet zo'n gelukkige vertaling. Liever had ik dat er stond 70 zevens. En zo staat het er ook letterlijk. 70 zevens. Dat is al anders dan 70 weken. Bij ons is een week zondag tot en met zaterdag, ongeveer. Maar 70 zevens zou ook iets meer kunnen betekenen. En uit het verband van Daniël 9, maar ook uit de rest van dit boek Daniël, blijkt zonneklaar dat als het gaat om de helft van de week, bijvoorbeeld aan het eind, vers 27, dat later ingevuld wordt met tijd, tijden en een halve tijd, of op een andere plek 42 maanden, of op een andere plek 1260 dagen. Dus we weten uit de Bijbel dat een week, hier bedoeld, niet een week is van maandag tot en met, van zondag tot en met zaterdag, maar dat het een week is die te maken heeft met een flink aantal dagen. Oftewel, als de helft van de week 42 maanden is, dan geloof ik dat het niet zo moeilijk is om te zeggen wat een hele week dan zal zijn. Oftewel, 7 jaren. En dat is ook weer niet zo vreemd. In Leviticus, daarom heb ik boven op dat bord gezet 70 zevens. En dat zijn volgens Leviticus 25 70 jaarsabbatten. Dus de term weken of zevens is in de Bijbel in Leviticus 25 vers 8. Ik heb het er niet bij gezet, maar dat sluit u nu op. Je moet ook wat vertellen nog in de preek zelf. Hè? Anders stond alles al op het bord. 70 zevens, op zich dus niet zo vreemd. Komt vaker voor. En in Leviticus 25 gaat het om het jubeljaar. om de 50 jaar was er een jubeljaar. En dan zouden er 7 zevens voorbij gaan. Ook daar jubeljaar gekoppeld aan een aantal zevens. Ik denk dat dat richting aangeeft. Behoorlijk. Jubeljaar, glorie, terug in je bezit. Nou, er komt een jubeljaar ook voor Israël. Terug in het bezit, terug in dat wat ze ooit hadden. Een jubeljaar, het 50ste jaar. Je kunt je voorstellen dat als in 1948 de staat Israël weer bestaansrecht kreeg, dat ze in 1998 ineens een jubeljaar. Er is veel over gepraat. Er gebeurde niks. Maar ik weet ook niet of het beginpunt wel zo is, maar dat laat ik nu even helemaal los. Feit is dat het nu gaat over Daniël 9. En Gabriël, van God gestuurd, informatie uit de hoogste regionen, het allerhoogste, van de bovenste plank. Gabriël zegt, 70 zevens zijn bepaald over uw volk. 70 zevens. Oftewel, 70 jaar sabbatten, dat is 490 jaar. Nou, dat is één. Dus we stellen dat het hier gaat over een periode van 490 jaar. Het wordt nog veel moeilijker, dus neem maar een slok koffie in die tussentijd. U wou wel. Nou, als u dorst hebt, hier staat nog een glasje water. 70 zevens, 490 jaar. En het is alsof Gabriël zegt, kijk eens, die hele periode van 490 jaar, dat is een complete afronding. Dat spreekt ons ook wel aan. Het getal 7 heeft iets met volheid te maken, met compleetheid te maken. En 70 maal 7, ja, helemaal natuurlijk. Dus het heeft best iets te maken met afgerond, met geheel, met vol. Maar daar wordt dan gezegd om overtreding te voleindigen. Overtreding te voleindigen. Ja, dat is best een hele mond vol. Om zonde af te sluiten. Dat is ook niet niks. Ongerechtigheid te verzoenen, daar kunnen we iets meer mee, denk ik. En om eeuwige gerechtigheid te brengen, eeuwige gerechtigheid te brengen. Gezicht in profeten te bezegelen. Dus waar die profeten ook over gesproken hebben, dat komt dan tot een einde, tot een voltooiing, tot een compleetheid. Dat wordt echt een soort eindpunt. En om iets allerheiligst te zalven. Weet dan en versta dat vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde en vorst zijn 7 weken. En nu moeten we naar het bord kijken. Ik heb daarbij gezet 445 before Christ, BC. 445 voor Christus. Hoe kom ik aan dat getal? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is het moment waarop, zoals vers 25 dat zegt, het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Er was een koning Kores, misschien zelfs de koning Darius, die in het boek Nehemia voorkomt. Allerwege, voor of tegen, allerlei uitleg, allerwege wordt aangenomen dat het getal 445 voor Christus is geweest. Toen is het bevel gekomen om Jeruzalem te herbouwen. Je moet je dus voorstellen, ze zijn in Babel, Jeruzalem ligt in puin, de tempel is helemaal verwoest, er is niks meer, ze zijn in ballingschap, ze zijn gewoon helemaal verstrooid en zo. En dan komt het moment dat ze weer terug mogen. En dat ze weer mogen beginnen met de herbouw van Jeruzalem en met de herbouw van de stad. Het is ook gebeurd, want u vindt de herbouw daarvan en zo allemaal in het boek Ezra en Nehemia. Ezra over het tempelgebeuren, Nehemia over het stadsgebeuren. Herbouw, 445 voor Christus. Nou, er kan een jaar aan mankeren, kunt u zeggen. Nou, ik laat het los, maar over het algemeen vindt u dit getal terug. Dat kunt u zeker zelf vinden. Als u naar de bibliotheek stapt, dan kunt u dit getal terugvinden. Het is niet uit mijn duim, maar historisch vastgelegd. 445 voor Christus. Dat is een soort pijldatum. Daar begint het. En dan zijn er 490 jaar besloten 70 zevens, vanaf het moment dat dit bevel uitging, tot ja, afronding van alles. Kijk maar eens. 7 zevens, dat is het eerste wat u tegenkomt in vers 25. Beetje middenin. Om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst zijn 7 zevens. En 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven met plein en gracht, maar in de druk van de tijd. Of tijden. Op het bord staat dat er 7 zevens, oftewel 49 jaar zijn verlopen, en dan zou er een vorst zijn. 49 jaar na 445 voor Christus betekent 396 voor Christus. Staat niet op het bord, maar dat is toch, hè? 45 min 49, toch? U komt er, hè? Het is te pakken. Rekenles, maar u zit ook in school. In de Evangelische Bijbelschool, u zit hier, u krijgt rekenles. 396 voor Christus. Toen is ook een vorst geweest. Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd, is vorst geworden daar in Jeruzalem. Heel precies, u kunt het natrekken, als u dat zou willen. 62 weken lang zou Jeruzalem herbouwd blijven met plein en gracht, maar in de druk van de tijden. 62 weken, oftewel 434 jaar, zou Jeruzalem ook intact blijven met plein en gracht, de tempel, maar steeds onder druk van. In de druk van de tijden. Nooit is er meer een koning geweest, nooit een David, nooit een Salomo, nooit een ander. Altijd is de koning van buiten afgekomen, zijn volkeren de baas geweest in Jeruzalem. Eerst waren dat de mensen uit Babel, toen waren dat de mensen dus Irak, toen waren dat de mensen uit Iran, daarna kwamen dat de mensen uit de Balkan, zal ik maar zeggen, van het Griekenland, Macedonië en zo, die waren toen de baas. En toen dat heeft heel lang geduurd. En toen kwamen de Romeinen. Die waren er toen de Heer Jezus geboren werd. Inschrijving. Herodes, een vazal van de Romeinse bezetter. Pilatus. Ik ben de baas. Wat denkt u wel? Ik kan u toch vrijlaten? 434 jaar, dus 62 maal 7. 434 jaar intact. In totaal zijn we nu niet op het jaar 0 uitgekomen, maar op het jaar plus 38. Dus niet 38 before Christ, maar 38 na Christus. Zoals wij dat vandaag zouden zeggen. Het jaar 38 na Christus. Dus een beetje een rare rekensom. 445, daar moet je 49 aftrekken en dan nog een keer 434 aftrekken, kom je op 38 plus uit. Als je steeds min doet. Maar dat is 38 na Christus. Het jaar 38 na Christus zou dan het moment zijn waarop, hier staat het, na de 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is. Dat is precies gebeurd, hè? Wie is die gezalfde? Yeshua, zegt hier iemand. U mag ook Jezus zeggen. De Heer Jezus. En die uitdrukking, alhoewel er niets tegen hem is, snappen we, want er was aan hem geen kwaad. Er was aan hem niets wat fout was. Maar die vertaling is misschien al laakbaar. Misschien moet je letterlijk vertalen, en hij zal niets hebben. We hebben dus vertaald, er was bij hem niks verkeerds. Maar je kunt ook lezen, en hij zal niets hebben. Er zal dus iemand worden uitgeroeid, een gezalfde. Maar hij heeft niets. Dat betekent, er zal geen koninkrijk voor hem zijn. Ze wilden niet dat hij koning over hem zou zijn. Ze hebben hem weggestuurd, weggehoond. Ze hebben hem uit de tempel gegooid, uit Jeruzalem gegooid. Uiteindelijk in alle opzichten verworpen. Hij heeft niks. De zoon des mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Vossen hebben nog een hol, vogels hebben nog een nest. Maar ik heb niks, zei de Heer Jezus. Hij heeft niks. Dus ik wil ook nog aannemen dat de vertaling kan van, en er was niets tegen hem. Pilatus zegt tot zeven keer toe, ik vind geen schuld in hem. Of zijn vrouw zegt het, of hij zegt het op een andere manier. In ieder geval, hij maakt zeven keer achter elkaar duidelijk dat er aan hem niets mankeert. Dat er eigenlijk geen grond is voor enige veroordeling. En hij heeft ook niets. We zijn aangekomen bij het jaar 38 na Christus. Nu hebben we gehad 7 weken, 62 weken, in totaal 69 weken. En we hadden in alles bij elkaar 70. Ah, nog 1 week. Daar gaat het over. De moeilijkheid komt nu pas. Is die laatste periode van 7 jaar toen verder gegaan? En daar zit de bottleneck. Dat is ook het moeilijke van de uitleg. Dit is nog te snappen, denk ik. Tenminste, ik hoop het. Maar de rest is veel moeilijker. Bedoelt de Heer nu te zeggen dat die week daarna, dus die periode van 7 jaar, daarna, dat de periode is waarin de tempel werd verwoest? Nou, dat kan ook al niet, want dat is in het jaar 70 pas gebeurd. Dus in die zin, in de letterlijke zin, is dat ook niet 7 jaar na het moment van hij is gekruisigd, hij is overgegeven, ze wilden hem niet. Dus in de letterlijke zin was dat ook niet zo. Maar er is nog wat anders. Toen, en ik geloof dat ik daar heel duidelijk grond voor heb. Toen is de Heer Jezus teruggekeerd naar zijn hemel. Vandaar die wat roodachtige pijl. Ik had geen andere kleur, maar het kwam van de wel op. De Heer Jezus is, hij heeft niks. En toen hij in de hemel kwam, zei zijn vader tegen hem, hier heb je alles. Gekroond is hij nu met eer en heerlijkheid. Hij zit in de troon en alles buigt. En niemand op aarde ziet dat. Het is volstrekt uit ons blikveld gehaald. We kunnen dat niet zien. We kunnen dat niet waarnemen. En het is toch waar, want de Bijbel zegt dat hij opgevaren is. Met eer en heerlijkheid is hij gekroond. Hij is daar nu in glorie in de troon, de Heer Jezus. En daarna is die periode van 7 jaar gekomen. Halverwege, zouden we dan moeten zeggen, hè? Halverwege die laatste week, die laatste periode van 7 jaar, zou slachtoffer en spijsoffer ophouden en zou er van alles gebeuren. Dat is niet gebeurd. En daar zitten we dus. Nu kun je zeggen, nu is je start niet goed. Daardoor, je had anders moeten beginnen, dan was het misschien wel goed uitgekomen. Of je had een andere formule moeten kiezen. Nu, die dingen, die vragen zijn allemaal al gesteld geweest. Ik ben ook niet de enige die dit ziet of die dit zo uitlegt. Ik wil het wel op een eenvoudige manier aan jullie vertellen, als ik het kan. Maar in elk geval, de Heer Jezus is nu terug. En het is alsof God zegt, en nu stokt het. Mijn klok zet ik even helemaal stil. Ik geloof ook dat ik dat zeggen kan, op grond van ook andere profetieën. Vanaf dat moment is Israël terzijde geschoven. Ze hebben zelf gezegd, we willen niet dat hij koning over ons is. Weg met hem, weg met hem. Hij die het centrum zou zijn van Jeruzalem en die het centrum zou zijn van de tempel en de tempeldienst, is niet geaccepteerd, is weggeschoven, is weggehoond en de Heere heeft de klok stilgezet. Sommigen hebben daaruit de conclusie getrokken, en dat kunt u weten uit uw eigen geestelijke ontwikkeling misschien. Ja, maar toen is de gemeente gekomen en is die zaak is gewoon doorgerold. Wat vroeger Israël was, dat is nu gemeente. Gewoon Israël in plaats van. Antwoord, ho ho. Uit dit boek Daniël blijkt namelijk zonneklaar dat dat niet zo is. Hier blijkt dat de Heere 70 weken heeft bepaald over Jeruzalem en over het volk Israël. Heel precies. We hebben 69 weken gehad. Is die 70ste week, die laatste week, wel of niet gekomen? Mijn antwoord is, die is niet gekomen. Want de Heer Jezus is weggegaan. Ze wilden hem niet. En nu had God natuurlijk kunnen zeggen, nou, dan moet je het zelf weten, zoek het maar uit. Dan stop ik ook. Nou, reactie van mij misschien, maar niet van de Heere God. De Heere God zei, nee, ik heb 70 weken besloten, 70 zevens over mijn volk, en dat ga ik ook afmaken. Vanaf het moment dat de Heer Jezus wegging, is alles anders. Toen is er niet meer in de tempel een soort manifestatie geweest. Ja, de discipelen zijn wel in de tempel geweest, ook Paulus nog later. Maar in de tempel, daar was het niet meer. Daar had God een voorhang gescheurd. Dat is veel belangrijker dan u vermoedt. Ik heb vroeger geleerd dat de voorhang die gescheurd is, dat is ongeveer hetzelfde als de hemel is nu open. We proberen dat uit te leggen met tabernakelstudies en tempelstudies. Weet je wat de Heer Jezus zei? Het is volbracht. En vanaf dat moment scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. En dat betekent voor veel dichters en ook voor veel gelovigen dat op dat moment de hemel open is, dat de toegang vrij is, dat we zo naar de Heere God kunnen gaan. Nou, ik geloof er niets van dat het dat betekent. I'm sorry, maar ik geloof er niets van. Ik probeer het. Want het is mij even als voorbeeld heel erg dierbaar. Toen de Heer Jezus stierf, toen heeft God gezegd, de dienst in dat huis, daar in Jeruzalem, is inhoudsloos geworden. Er was al niks achter het gordijn. Er is nooit een ark van het verbond teruggekomen. De tros wil nu beweren dat in Ethiopië een ark des verbonds gevonden zou zijn. Laat maar. Andere suggesties zijn er ook. Ik laat het ook even los. Maar de Heer Jezus heeft het is volbracht gezegd. En op dat moment scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Er was niets achter dat gordijn. Op het moment dat de Heer Jezus dit zei, was het uur van het avondoffer. U herinnert zich daar nog van 2 weken terug. Het avondoffer, toen zei de Heer Jezus, het is volbracht. Het voorhangsel scheurt. De priester was net bezig met reukwerk bij het gouden reukoffer, altijd vlak voor dat gordijn. Nou, die kreeg me daar een schrik. Je zult er maar staan met reukwerk. Ineens, pas, boem, dat ding van boven naar beneden. Ja, en toen? Ja, toen was de achterzaal vrij. Je kon zo doorlopen. En als wij nu zeggen, ja, maar dat gaf aan dat de hemel nu open is. Nu, die priesters hadden net geroepen, weg met hem, weg met hem. En aan hen zou de Heer duidelijk maken dat de hemel nu open is. Ik geloof er niets van. Nog sterker, ik heb hele duidelijke bewijzen dat het helemaal niet kan. Ik wil zo graag duidelijk maken dat op dat moment de Heer zei, jullie tempeldienst over. Het is leeg. Het is inhoudsloos. Jullie stoppen bij dit gordijn? Ik ben er niet meer. Ik ben er wel geweest. En waag het niet om in het Heilige der Heiligen te komen. Maar ik ben er helemaal niet meer. Hij is weggegaan. Hij is weggegaan. En nu is de brief van de Hebreeën zo opmerkelijk. Dan gaat het over die tempel. Dan gaat het over die dienst in die tempel. En wat zegt de schrijver van die brief? Jullie moeten niet in die tempel zijn. Jullie moeten niet bij het gescheurde voorhangsel zijn. Het zal wel keurig met naald en draad paraat dichtgenaaid zijn, denk ik. Daar moet je helemaal niet zijn. Jullie moeten buiten de lege plaats zijn. Jullie moeten daar zijn waar de Heer Jezus stierf. Dat is de taal van de brief aan de Joden. Gelovigen uit de Joden. Jullie moeten niet in de tempel zijn. Daar is niks meer. Daar is alles leeg. Daar is alles weg. Buiten Jeruzalem. Daar is het gebeurd. Het kruis. Buiten de lege plaats. Daar moet je zijn. Dat is de taal van die brief aan de Hebreeën. Aan de Hebreeën. Die horen dus. Nee, het is over. Er valt niks meer. Er is geen tempel, geen huis meer. Daarom zei de Heer Jezus vooraf al, uw huis worden u woest gelaten. Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb geweend. Ik heb jullie bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens bij elkaar brengt. Maar jullie hebben niet gewild. Buiten Jeruzalem moet je zijn. Het kruis van de Heer Jezus. De tempel en de tempeldienst was inhoudsloos geworden. Er was niks meer. En gelovigen uit de Joodse families krijgen ook te horen, ga er maar niet naartoe. Daar moet je niet meer komen. Doe dat maar niet. Dat is echt, als u de brief aan de Hebreeën, gelovigen uit de Joden, als u de brief aan de Hebreeën leest, dan kunt u maar één conclusie trekken. Ja, die houdt ons bij die tempel vandaan. Die zegt, je moet daar helemaal niet zijn. Die tempel is voorbij. Het huis van de Vader is het huis van de Joden geworden. En het Heilige der Heiligen, dat is het niet meer. Want als ze hem niet willen, dan is er helemaal niets meer. Daar heeft God de streep gezet. En nu komt de klemmende vraag, en wanneer zou die 70ste week dan weer gaan komen? Is daar enige indicatie van? Antwoord ja. Ik weet het heel precies. Vanaf het moment dat de Heer Jezus weg is gegaan, is er een nieuw getuigenis ontstaan. Een getuigenis die wij de gemeente noemen. Door de Heilige Geest bij elkaar gebracht, dus niet lijfelijke banden. Weet je wel, als je uit een Joodse familie geboren bent, nou, je wordt je besneden, hoor je erbij. Nee, niet lijfelijke banden, niet uit vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren. Een nieuw begin. Volkomen nieuw. En toen heeft de Heere God door de Heilige Geest te geven aan ieder die gelooft, die mensen die allemaal de Heilige Geest hebben aaneengesmeed, tot een lichaam gemaakt. Dat lichaam van Christus, de gemeente. Jij en ik maken er deel van uit. Maar Paulus zei, dat was nooit bekend. Niemand heeft dat ooit gezien. Niemand heeft ooit geweten dat er iets als de gemeente zou ontstaan. Over de gemeente is ook geen enkele profetie. Er is helemaal niks over de gemeente. Dat was een verborgenheid, dat was een mysterie, dat was een geheimenis, taal uit het Nieuwe Testament. Daar is nooit, maar dan ook nooit iets over bekendgemaakt. Ja, engelen hebben er misschien aan geroken en die waren benieuwd op welke of hoedanige tijd dit zo allemaal zou gaan slaan. En profeten hebben er ook aan geroken en wisten het ook niet. Ze hebben er wel misschien iets over gezegd, maar we weten uit de Bijbel, er is niets bekend geweest van de gemeente. Totaal niets. Dat was een verborgenheid, een geheimenis, een mysterie. Toen Israël zei nee, en toen het tempelgordijn scheurde, toen heeft God gezegd, nu is het over. Toen is de gemeente gekomen, het mysterie van God. En wij maar denken dat wij de belangrijkste zijn van allemaal. Nee, we zijn de ineens is dat zichtbaar geweest. Niet dat God toen ineens iets nieuws bedacht, want hij had zich al voorgenomen voor de grondlegging van de wereld dit een keer te doen. Maar niemand wist het. Niemand wist het. En toen Israël nee zei, heeft God gezegd, nu laat ik even een soort gedachte van mijzelf zien waar ik al de eeuwen door al naar verlangd heb. Namelijk een groep die wel de Heer Jezus zouden aannemen. Een groep die wel zou buigen voor hem. Een bijzondere ontwikkeling. Over die gemeente is niets bekend. Geen enkele profeet heeft iets gezegd over jou en over mij. Blijft die gemeente hier altijd? Ja, dan komt de volgende vraag. Als we de gemeente verwarren met Israël, dan kom je nergens. Laat Israël nu eens staan. Op het punt van, God heeft gezegd, nu zet ik een streep. Nu laat ik het even voor wat het is. En nu ga ik met de gemeente, ooit voorzegd, maar nooit zichtbaar geweest. Nu ga ik met die gemeente verder. En dan komt een moment dat de gemeente wordt weggenomen. Even slikken, hè? Ja, ik weet dat het veel is. Maar u bent hier vaker geweest, de meeste van u. En ik geloof dat dat moment van wegname van de gemeente wel heel spoedig zou kunnen zijn. Een van de grootste argumenten om te zeggen dat de gemeente eerst wordt opgenomen, ligt notabene hier. Ja, wel versluierd, wel een beetje op afstand, maar het ligt wel hier. Want als de gemeente voltallig is, dan zegt de Heer Jezus, komen jullie? Pam, ineens zijn we weg. Daarom wordt tegen u gezegd, je hoort hier helemaal niet. Je hoort hier niet. Je hoort in de hemel. Je burgerschap is in de hemel. Je hoort in het huis van de Vader. Daar wil ik je hebben. Hier op aarde, niks te zoeken. Hier op aarde is niks voor jou. Terwijl Jeruzalem op aarde een zegenplaats en een zegenstad zal zijn. Maar jij hoort hier niet. Zouden we dit nu maar eens gaan beseffen, zouden we dit nu maar eens gaan bedenken, dan zouden we misschien verlangen naar het moment waarop de Heer Jezus zegt, kom, nou, dan gaan we met z'n allen. Pssst. En dan, als die gemeente weg is, zet God die klok die stil stond voor Israël weer in beweging. Tik, tik, dan gaat hij weer verder. Dat is het geheimenis. Dat is die verborgenheid van de gemeente. Van het mysterie van de gemeente. En als de Heer Jezus u en mij bij zich roept, Maranatha, Jezus komt. Als we naar hem gaan en bij hem zijn, dan gaat de klok hier op aarde doortikken. Dan begint die laatste periode van 7 jaar. In die periode van 7 jaar zal een vorst van alles uitspoken. Hij zal zijn uiterste best doen om alles stuk te krijgen. En hij zal halverwege die week spijsoffer en slachtoffer stoppen. En dat krijgen we in Daniël 11 in detail. In detail, dit is hoofdlijn, Daniël 9, maar in de detail uitgewerkt krijgt u dat nog. En in detail zegt de Heere dat er dan een vreselijke periode aanbreekt van grote nood. Namelijk dat hij zichzelf als God presenteert, dat hij op de troon gaat zitten en zegt dat hij God is, dat alle mensen hem moeten aanbidden. Dat er een gruwel, een afgodisch stelsel komt, dat er van alles gaat gebeuren op aarde. Maar Israël is weer het centrum. Het verbond voor velen. Israël zal zich vanwege de nood, dat is mijn uitleg, verbinden met Europa. Die zal zeggen, weet je, Amerika, nu nog een beetje vriendje, maar als dat zo komt, we moeten proberen om een soort routemap voor vrede te ontwikkelen. Nou, die zie je nu al een beetje komen, maar dat gaat verder. En Israël verbindt zich, een verbond. Maar halverwege zal het verbond voor velen ongelooflijk zwaar worden. Dat betekent dat ze zullen erachter komen dat ze op het verkeerde spoor gezet zijn. Dat ze de verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dat ze op een verkeerd punt zijn gaan leunen. En dat blijkt hen te doorboren. Zoals je op een stok leunt waar een spitse punt aan zit. Dan prikt dat, zal ik maar zeggen. Zo ongeveer. Maar halverwege die week wordt het een verschrikking, wordt het een vreselijke toestand. Dan is de grote verdrukking compleet. Daarom zeggen we wel eens, de grote verdrukking duurt 7 jaar. Nee, als de tijd niet verkort zou worden, zou er niemand overblijven. Zal het dus 3,5 jaar zijn. Een helft van die week, 3,5 jaar. Daarom wordt in het boek Openbaring 1260 dagen genoemd. Tijd, tijden en een halve tijd, 3,5 jaar. Oftewel 42 maanden. 3,5 jaar wordt heel precies geduid. De tijd van grote nood is 3,5 jaar. Staat hier allemaal. En dat wordt afgerond met het salven van iets allerheiligst. Zonde en ongerechtigheid af te sluiten. Een eeuwige, eeuwige verzoening. Een eeuwige gerechtigheid te vestigen. Dan komt de gezalfde. Dan komt Yeshua, de Messias. De Heer Jezus. Hij komt aan het eind van deze 7 jaar, die laatste 7 jaar, komt de Heer Jezus. En de vrede is alom. De vergeving is daar. En het is allemaal gegrond op datzelfde avondoffer. Het is onvoorstelbaar. Dat is de lijn van deze studie. Ik snap dat u het moeilijk vindt, maar u gaat naar de familie van Schoor, u neemt een bandje en u luistert 12 keer... En ik ben er overtuigd van, als u 13 keer luistert, dan weet u het precies. Niet mijn woorden, lieve mensen, nee. Maar ik zou u dus nog wat anders willen vragen. Als de afronding van dit de verhoging is van de Messias. Als de afronding van dit het salven is van een allerheiligst. Van iemand die dan gaat schitteren. Hoe gaat het dan vandaag bij jou en bij mij, even los van de tijd? Wij staan nu hier op aarde. Als dat gaat gebeuren bij dat volk der Joden. Als ze hem gaan zien als de Messias. En ze hem gaan prijzen. Als ze echt gaan roepen, Hosanna, Hosanna, gezegend. Hij die komt in de naam des Heren. Dat gaan ze dan roepen. Massaal. Wie is hij nu voor jou dan? Als je nu morgen vroeg in gebed gaat. Ga je dan zeggen, Heere God, het verkeer is zo. Misschien komt er sneeuw, misschien is het glad. Misschien doet mijn auto het niet. Ik ontmoet weer die collega die altijd zo narig is. En ik ontmoet die mensen die alleen maar over voetbal willen praten. Ik ontmoet de buurvrouw die begint weer over, bij Aldi is het toch goedkoper dan bij Albert Heijn. Nee, een paar dingen. Gewoon, is dat ongeveer het verhaal van, Heere God, ik wil het toch even met u delen, want ik zit daarmee. Dus hoe vul ik dit nu in morgen? Of gaat u zeggen, Heer Jezus, straks bent u de koning. Straks gaat u schitteren. Straks heerst u. Straks buigt iedereen voor u. Straks gaat alle knie voor u buigen. Gaat elke tong beleiden dat u Heer bent. Maar voor mij, Heer Jezus, bent u het nu. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u groot maken, Heer. Ik wil u verhogen, Heer. Ik wil u het Hosanna toezingen, Heer. Ik wil u eren, Heer. Toch? Waarom zou u niet doen? Welke reden hebt u om het niet te doen? U hebt geen reden. Want als u nu zegt, ja, maar dit is Israël. Mooi, hè? Ja. Ja, wel ingewikkeld, maar wel mooi voor Israël. Ja, het is ook mooi. God gaat de draad met Israël weer oppakken. Ondanks hun afwijzen en hun afdwaal. En op hetzelfde moment mag je zeggen, en wij dan? Als dit nu waar is voor Israël. Als ze dan iets allerheiligs in hun midden hebben. En jij hebt de Heer Jezus in je hart. Wat doe je daarmee? Ga je dan zeggen, nou, ja, dat was wel te moeilijk vanavond. Vrouw, is er nog koffie? Mijn schoonvader zei, kop vol wichter. Nou, het kon ook een kop vol wichter zijn, maar hij bedoelde, hij wil nog een kop koffie hebben. Zo van, ja. Hoe gaat u om met de Heer Jezus? Als hij dat allerheiligste is, dan gaat schitteren. Dan vind ik dat we ook vandaag moeten zeggen, voor mij is dit nu al zo. Niet dat het hetzelfde moment in de tijd is, maar wij horen hier eigenlijk niet. Maar we beseffen wel dat hij alle eer gaat krijgen van mensen die dan op aarde leven. Dan geeft alles hem eer, dan buigt alles. Heel Jeruzalem staat op zijn kop voor hem. Ja, buigt voor hem, schittert voor hem, trilt voor hem. De torpenposten beven voor hem, alles voor hem. Dan, op aarde. En dan maar slapjanen ze hier als gemeente van, dat zal mijn tijd wel uitdienen. Ja, ik ben toe aan mijn broodnodige rust. Sorry hoor, advertentiekreten, maar doe maar. Dat is toch zo? Dan kun je toch niet zeggen, laat maar. Dit kan toch niet? Dan moet je toch zeggen, Heer Jezus, in vuur en in vlam voor u. We gaan voor u. We gaan voor u uit ons dak. Nou ja, ik weet niet hoe dat gaat, maar goed. Amen. Doe iets doen. Iets doen. In ieder geval, gewoon de Heere prijzen. Gewoon groot maken. Ik hoop dat u Daniël 9 niet alleen als een technisch stukje ziet. Dat is het wel hoor, dit laatste stukje. Maar dat u ook de les leert van als dat dan de verhoging van de Messias wordt, en dat wordt het hier, nou, dan hebben we vandaag ook een taak, vind ik. Ik hoop dat u erbij bent. Ik hoop dat je de Heer Jezus kent. En als dat niet zo is, blijf dan achter. Ga met Jelle praten, met Bas van der Boos, met Jan Diepenveen, met mij. Maar met vele anderen, hier zitten zoveel oprechte kinderen van God, die je graag zouden willen helpen en je graag bij de Heer Jezus zouden willen brengen. Om ook te zien wat hier gaat gebeuren. De Heer zegene jullie. Amen.